Ik denk dat het tijd is en we zullen beginnen. Ik stel voor dat we deze Bijbelkring openen met het zingen van het laatste vers van Psalm 119. Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in de rechte sporen. Dat is het laatste vers, het 88ste van Psalm 119. Willen we samen eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen over dit ons samen zijn. Heere, gij hoge en verheven God, die in uw majesteit en heiligheid gekend wordt door al uw kinderen. Heere, wij buigen voor u neer en willen uw majesteit erkennen. Zoals we ook vanavond hopen te zien, dat uw majesteit zichtbaar wordt in de wegen die u met uw kinderen gaat. Laten wij uw majesteitelijke en soevereine wegen vanavond mogen aanbidden. Maar wil ons ook er diep van doordringen, dat hoewel u de wegen van uw kinderen leidt, van stap tot stap, en dat op iedere stap het zegel van uw goddelijke vrijmacht ligt, dat uw kinderen toch ook zo ver af kunnen dwalen. We hebben het gezongen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. O, die zonde van onbedachtzaamheid, van onoplettendheid, van een geest van slaap. Heere, we moeten het belijden, bijzonder ook als we u kennen mogen, dat er zoveel van die zonden in het leven zijn. En we bidden u, wil u die zonden en die schuld vergeven. Ook de zonde tegen de liefde en tegen de leidingen van u en tegen het duidelijk onderwijs van u in. Heere, wil u zo de zonde van uw kinderen vergeven en hen leiden op de rechte weg, bijzonder als er ook vanavond onder hen zijn die hier mogen zijn of die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, die op een dwaalweg zich bevinden. Heere, breng u ze weer terug door uw goddelijke zorg en uw goddelijke leiding. En als wij u niet kennen, Heere, buiten het volk van uw liefde staan, o God, wil u ons vanavond onderwijs geven. Wil ons tot jaloersheid verwekken, dat we mogen zien welk een God dit volk kennen mag. En wat een zegen, ondanks alle kastijding en beproeving, erin ligt om een onderdaan te mogen zijn van deze koning. En zou u dan ook heilige jaloersheid in de harten van hen die u niet kennen willen verwekken, om bij die koning en bij het volk van die koning te mogen behoren. Heere, wil daartoe ontdekkend, ontgrondend en ook trekkend en lokkend onder ons werken. Zegen ook het eenvoudig onderricht wat vanavond op deze Bijbelkring gegeven mag worden. En wil u bijzonder dat wat uw knecht John Bunyan vanuit uw woord heeft doorgegeven in zijn dagen, en wiens woorden nog spreken tot ons tot op deze dag, wil u geven, Heere, dat die woorden voor ons tot richtingwijzers mogen zijn naar u en naar uw woord. We vragen dat in de vergeving van onze zonden, en we bidden om uw zegen ook voor deze avond, om Jezus wil. Amen. Ik wilde zoals gebruikelijk een gedeelte lezen. Schriftlezing voor vanavond is uit Psalm 77. Psalm 77. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt, Sela. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snaren spel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. Daarna zeide ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zij die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. Sela. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden. Ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit. De bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid uw donders was in het ronde, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Tot zover deze psalm die we samen ter inleiding op het onderwerp van vanavond willen lezen. We willen vanavond in onze serie over de christenreis van John Bunyan opnieuw stilstaan bij een hoofdstuk, zo ongeveer tenminste, uit het boek dat die naam draagt. En het hoofdstuk van vanavond houdt zich nog helemaal bezig met die heuvel moeilijkheid. Aan het einde van onze vorige Bijbelkring hebben we juist nog gezien hoe Christen aankwam bij die heuvel moeite of moeilijkheid. Hij was trouwens niet de enige die met die hindernis op weg naar de hemelstad in aanraking kwam. Ook de twee mannen die hij kort daarvoor ontmoet had, bereikten namelijk op een gegeven moment deze steile heuvel. We herinneren ons van de vorige keer dat zij de namen formalist en hypocriet droegen. En dat zij de weg van Christen gekruist hadden doordat zij over de muur waren geklommen. Christen had hun erop gewezen dat dit volslagen verkeerd was. Wie van elders inklimt, zo had hij gezegd, is een dief en een moordenaar en zal daarom zeker niet in gunst ontvangen worden door de Heer van de stad. Dat soort opmerkingen waren niet in goede aarde gevallen. Formalist en hypocriet hielden zich verder afzijdig van Christen. En toen zij beiden, formalist en hypocriet, bij de heuvel moeilijkheid aankwamen, ontdekten ze dat er niet alleen een smal pad was dat steil tegen de heuvel omhoog liep, maar dat er ook nog twee andere wegen waren die links en rechts om die heuvel heen leidden. Deze wegen leken heel wat gemakkelijker en omdat ze veronderstelden dat die wegen uiteindelijk op dezelfde weg weer terug uit zouden komen, liep de een de linkerweg op en de ander de rechterweg. Beide kwamen echter jammerlijk om. De ene weg heette namelijk gevaar en leidde naar een dicht woud waar reizigers verdwaalden en het spoor voor altijd bijster raakte. De andere weg droeg de naam ondergang en gaf toegang naar een uitgestrekt gebied vol duistere bergen, schrijft Bunyan, waar de pelgrims plachten te struikelen om nooit meer op te staan. Maar van Christen lezen we dat toen hij bij die heuvel moeilijkheid aankwam, dat hij de steile middenweg nam, die rechtstreeks over de heuvel moeilijkheid voerde. Wat die heuvel moeilijkheid aanduidt, is denk ik tamelijk duidelijk. Die heuvel moeilijkheid in de christenreis staat voor de talloze moeilijkheden die zich voordoen op de levensweg van een oprecht christen. Nu moeten we daarbij tegelijk de kanttekening maken dat moeiten en zorgen en allerlei tegenslagen aan alle mensen te beurt vallen. Beslist niet alleen aan Gods kinderen. We weten dat dat een van de gevolgen is van de zonde. Daardoor is het leven hier op aarde vol van moeite en verdriet geworden, zoals de psalmdichter zegt. Maar al is het zo dat bij de een meer, de ander minder, alle mensen in aanraking komen met moeite en verdriet, toch is het bijzonder zo dat zij die de Heere vrezen met heel wat van die heuvels moeilijkheid in aanraking komen. Dat blijkt zelfs zo te moeten zijn. De Heere Jezus heeft zelf gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat staat er niet als een mogelijkheid waarvoor een kind van God kan kiezen. Maar zult gij verdrukking hebben, zekerheid. En Paulus en Barnabas vermaanden aan het einde van hun eerste zendingsreis de pas gestichte gemeente dat zij erop moesten rekenen dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En we kunnen daar bijvoorbeeld ook nog de oproep van de grote profeet en leraar toevoegen. Als hij zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Verdrukking, kruis en moeite, dat behoort dus noodzakelijk bij de levensweg van een kind des Heren. De schrift laat dat overduidelijk zien. Nu weten we ook dat die moeilijkheden en die verdrukkingen verschillende gestalten kunnen aannemen. Het hoeft niet altijd te betekenen dat we in aanraking komen met diepe rouw, ernstige ziekte zelf of in onze familiekring, of zware zorgen in ons gezin met betrekking tot de kinderen op het werk. Zeker, dat kunnen ook steile heuvels met moeilijkheden in ons leven zijn. Maar minstens even vaak is het kruis in het leven van Gods kinderen meer verborgen. In zulke gevallen gaat het bijvoorbeeld om een boezemzonde die een zware last is in de stilte van het leven van een kind van God. Om aanvechtingen van Satan, waaronder ze dreigen te bezwijken, of duistere wegen in ons geestelijk leven die zo moeilijk te begrijpen zijn. Zoals de psalmdichter daarvan sprak uit die 77e psalm die we lazen. Uw weg is in de zee en uw pad door grote wateren. Waarom zijn die steile heuvels vol moeilijkheden in het leven van Gods kinderen nu nodig? Daar zou heel veel van te zeggen zijn, we kunnen daar vanavond maar kort over zijn. Heel in het algemeen zouden we kunnen zeggen dat de Heere die heuvels nodig acht om zijn volk te oefenen in het geloof en in de praktijk der godzaligheid. Daarvoor zijn ze nodig, om zijn volk te oefenen in het geloof en in de praktijk der godzaligheid. En dat zouden we ook naar vier kanten nog wat kunnen uitwerken, zonder dat we daarbij volledig zijn. De weg van strijd is in de eerste plaats nodig om de kerk des Heren te oefenen in de waakzaamheid. De doodsvijanden van Gods kerk, de duivel, de wereld en hun eigen vlees, houden niet op haar aan te vechten en naar het leven te staan. En nu is deze driehoofdige vijand uiterst geraffineerd. Satans listen zijn bijvoorbeeld gescherpt en verfijnd door de ervaring van duizenden jaren. Bovendien is er nog zoveel geestelijke blindheid en slaperigheid overgebleven in de harten van hen die de Heere oprecht vrezen. Vandaar dat ze de dodelijke aanvallen van die vijanden vaak niet onderkennen en de Heere hun waakzaamheid moet scherpen en terug moet roepen tot waakzaamheid langs wegen van beproeving en strijd. Een andere reden waarom de Heere die moeilijke wegen gebruikt is om zijn volk te oefenen in afhankelijkheid. Want juist in die geestelijke strijd leert Gods kerk beseffen hoe zwak van moed en klein van krachten ze altijd geweest zijn. De catechismus zegt bij de uitleg van die zesde bede als het gaat over de verzoekingen, dat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik kunnen staande blijven. En dat wij daarom de kracht van de Heilige Geest nodig hebben om ons te sterken. Juist wanneer wij onze zwakte en gebrek aan krachten, krachteloosheid inleven, leren we zien dat we zonder Hem nu niets kunnen doen. En daarom juist ook in de moeite, in de strijd, leert Gods kerk haar diepe afhankelijkheid inleven. Een derde element is de gehoorzaamheid. Of, als u het wat anders wilt zeggen, de heiligmaking. Ook daarin wil de Heere zijn kerk oefenen. Oefenen door verdrukkingen. Want juist die verdrukkingen en die strijd van het geloof is noodzakelijk om de kerk te oefenen in die heiligmaking, in een heilige wandel. Juist verdrukkingen zijn nuttig en nodig om te leren sterven aan zichzelf. En alleen in de weg van sterven aan onszelf, beste vrienden, leren wij wandelen in Gods wegen. Heiligmaking is niet het gebod. Dat ligt hier en nu doe ik het even. Bijbelse heiligmaking is in diepe afhankelijkheid en in de weg van sterven aan onszelf. Leren wandelen in de wegen van God. En tenslotte is er de leidzaamheid of het geduld. Ook daarin oefent de Heere zijn kinderen door middel van verdrukkingen en strijd. Een van de helderste woorden uit de schrift daarover is wat Paulus schrijft in Romeinen 5. En niet alleen dit zegt hij, maar wij roemen ook in verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Leidzaamheid betekent dan het geduldig dragen, het onderworpen zijn aan de wegen die de Heere gaat. Het geduldig achter de Heere aankomen en het dragen van het kruis. Dat zijn zo wat kernpunten waarom de Heere die heuvels moeilijkheden niet één keer, maar vaak wel meermalen op de levensweg van zijn kinderen plaatst, om ze te oefenen in de praktijk der godzaligheid, in waakzaamheid, in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid en in leidzaamheid. En zo zien we Christen dan staan aan de voet van die heuvel moeilijkheid. Als hij aan de voet van die heuvel moeilijkheid staat, we hebben dat vorige week al even aangestipt, dan lijkt Christen duidelijk waakzaam op zijn hoede voor de gevaren die hier dreigen. Aan de voet van die heuvel slaat hij namelijk niet een van de zijwegen in, want hij weet dat deze leiden naar de ondergang. Nee, hij neemt zich voor om die steile weg, die kruisweg, die weg van moeite te gaan. Dat blijkt heel duidelijk uit het lied wat hij aanheft als hij begint om die steile weg op te gaan. Ik lees u het lied nog een keer voor. Al is de heuvel hoog, zo zingt Christen, ik wens die op te gaan. De moeite van de klim jaagt mij geen afkeer aan. Want ik besef het, hier ligt de goede weg ten leven. Va daarom moet mijn hart, bezwijk niet, ga niet beven. Het is beter om de rechte weg te gaan, al is het met zware strijd, dan om met lichte tred het dwaalspoor in te slaan dat tot het oordeel leidt. Vooral uit de eerste regels, vat moed mijn hart, blijkt dat Christen vol moed aan die steile weg omhoog begint. Daarin blijkt het geloof waarin Christen hier staat. Hij begint die strijd om de heuvel moeilijkheid op te gaan in het geloof. Zijn geloof was bovendien nog versterkt doordat hij aan de voet van die heuvel uit de bron had gedronken. Deze bron bevond zich daarom vermoeide reizigers op weg naar de hemelstad te verfrissen. Bunyan wijst in een voetnoot naar Jesaja 49 vers 10 als hij het over die bron en de verfrissende kracht van die bron heeft. Daar lezen we, zij zullen niet hongeren, noch dorsten. En de hitte en de zon zullen hen niet steken. Want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springader der wateren zachtjes leiden. Daar heeft Bunyan het beeld van die bron dus aan ontleend. Hij, God, de Heere, zal ze leiden aan de springaders der wateren. Als we dat hele hoofdstuk zouden bezien, dan zouden we meteen ontdekken dat Jesaja in dit hoofdstuk de terugkeer van het volk uit de ballingschap profeteert. En wanneer zij terugkeren, zo zegt hij, dan zal de Heere zelf hen leiden, door alle moeilijkheden heen, langs die weg door de woestijn. En hij zal ze leiden zoals een herder zijn kudde leidt. Hij zal zorgen, zo lezen we in Jesaja's profetie, voor weide en water op die moeizame tocht. Hij zal zorgen dat ze zich aan geen steen zullen stoten. En dat is een beeld van wat de Heere altijd doen wil voor zijn kerk. Hij zal ze langs de weg leiden die hij gebaand heeft. En zelfs al gaat die weg soms door moeite. Het water en het brood. Het voedsel en de drank. Ter versterking, ter ondersteuning zullen hen niet ontbreken. Het is alsof we Psalm 23 in Jesaja 49 lezen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Die herder die zijn volk ook over moeilijke plaatsen laat gaan, ook heuvels moeilijkheid laat bestijgen, heeft toch gezorgd voor bronnen, ter verfrissing en ter verkwikking. Wat die bronnen zijn in het leven van Gods kinderen, wel dat kan verschillend zijn. Meestal toch dat de Heere heel bijzonder op bepaalde ogenblikken zijn woord aan hen zegent. En door zijn woord en door zijn geest hen opbeurt en bemoedigt midden in de strijd van het leven. Dat kan zijn door een tekst die heel eenvoudig aan de wand hangt. Of door een tekst die ze lezen op een blaadje aan een scheurkalender. Of in een dagboekje. Het kan ook zijn door een woord in de prediking. Of, en dat is een andere kant van die bron van bemoediging, waaruit het volk van God nieuwe kracht mag putten onder de bediening van het heilig sacrament, waarin ze midden in de wildernis van dit leven bemoedigd en versterkt mogen worden. Zo wordt Christen versterkt en die kracht heeft hij wel nodig, want de tocht wordt moeizamer en moeizamer. Heel beeldend beschrijft Bunyan dat, we zien het haast voor ons eigenlijk. Toen volgde ik Christen met mijn blik, zo zegt hij, om te zien hoe het hem bij het beklimmen van die heuvel verging. Daarbij merkte ik dat zijn snelle gang spoedig overging in langzame tred en dat deze trage voetstappen op hun beurt overgingen in een moeizaam klauteren op handen en voeten. Steeds zwaarder viel het hem dus. Vooral toen hij op handen en voeten naar boven klauterde, zal het toch steeds moeilijker voor hem geweest zijn. Niet alleen uiterlijk, in de zin van het kostte hem meer krachtinspanning, maar ook zullen heel menselijk de vragen bij hem boven gekomen zijn, is dit steile pad nu wel de goede weg? Hebben mensen als hypocriet en formalist geen gelijk gehad dat ze een veel gemakkelijker weg insloegen? Maar toch, als de moeite hoog wordt en de nood zwaar, laat de Heere zijn volk toch ook niet boven vermogen in de strijd en in de moeite rondtobben. Halverwege die moeizame tocht, halverwege die steilte, komt er verlichting. Een adempauze in de steile klim. Bunyan beschrijft dat juist in het moeilijkste gedeelte, halverwege die heuvel, een kleine vlakte was, een onderbreking van de steilte. En op die kleine vlakte, daar had de Heer van de heuvel een lieflijk prieel gebouwd, opdat vermoeide reizigers daaruit konden rusten. Opnieuw een aanduiding dat de Heere van de heuvel, dat betekent de levende God, juist in de moeite en in de strijd zijn volk adempauzes geeft, kracht geeft aan het begin van de strijd en rust geeft op momenten dat ze het nodig hebben tijdens de strijd. Zo'n prieel, wat hier dus in de Christenreis wordt aangeduid, we zullen er later nog meer tegenkomen, zo'n prieel was iets wat Bunyan in zijn dagen zeker bij het rondtrekken door het Engelse landschap gezien moet hebben. Vooral in parken, grote tuinen van rijke grondbezitters, stonden daar van die kleine tuinhuisjes waar mensen konden gaan zitten en konden uitrusten. Zoiets heeft Bunyan voor ogen gehad toen hij het had over dat prieel, daar midden op die heuvel moeilijkheid. Een tuinhuisje met een bank, overdekt waarschijnlijk met vlechtwerk, waarin nog wat planten groeiden, waarin misschien ook wel bloemen waren. Het woord heeft iets liefelijks, iets wat spreekt van adempauze en rust. Christen, zo lezen we, ging in dat prieel naar binnen en zette zich neer om wat te rusten. Toen haalde hij uit de plooien van zijn mantel die rol tevoorschijn en las daarin tot zijn vertroosting. U weet dat Christen dat zo vaak gedaan heeft nadat hij bij het kruis mocht komen. Die rol, het woord van God, de belofte van God, die heel persoonlijk aan zijn hart waren verzegeld en heel persoonlijk aan hem waren vermaakt, daarin las hij tot zijn vertroosting. En zo doet hij ook nu opnieuw. Bovendien, als hij enige tijd in die rol gelezen heeft, begint hij met aandacht de klederen te bekijken die hem aan het kruis gegeven, die hem bij het kruis gegeven zijn. Nadat hij zich een poosje daaraan verlustigd had, zo schrijft Bunyan, begonnen zijn ogen tenslotte zwaar te worden en raakte hij daardoor in een diepe slaap, zodat hij op die plaats bleef tot het bijna nacht was. En tijdens die slaap gleed de rol uit zijn hand. Dat in slaap vallen moet onze aandacht vooral hebben vanavond. Want dat is iets wat verkeerd is. Het huisje, dat prieeltje, was daar gebouwd opdat vermoeide pelgrims konden rusten. Maar slapen is kennelijk verkeerd. Natuurlijk moeten we dat niet al te letterlijk opvatten, alsof Bunyan van mening zou zijn dat het verkeerd is dat mensen iedere nacht, van nacht tot nacht, uitrusten. Wij mogen slapen. Slapen is zelfs een gave van God. De oude kerkvaders zeggen dat de slaap nog een bloem is die ons overgebleven is uit het verloren paradijs. Dat bedoelt Bunyan niet. Nee, het verschil tussen rusten aan de ene kant wat goed is en slapen aan de andere kant wat verkeerd is, heeft niets te maken met het feit dat wij 's nachts slapen mogen. Maar met rusten bedoelt hij rusten onderweg te midden van de zware strijd. Dat gunt God zijn volk. Maar slapen is een zondig slapen. Een inslapen. Slaap is in de Bijbel niet voor niets vaak het beeld van de zonde en van de dood. Slaap is een woord wat ons herinnert aan geestelijke dood, aan het onbekeerd zijn, aan het van God gescheiden zijn. Slaap is ook in het leven van Gods kinderen iets wat herinnert aan de slaap van de zonde, de slaap van het vlees, aan een valse rust en aan een verkeerde bedwelming. Kijk, dat bedoelt Bunyan hier. Rusten mocht, maar inslapen, bedwelmd worden door de zonde, bedwelmd worden door een vleeselijke gerustheid, bedwelmd worden door een verkeerde geest, dat is het wat verkeerd is. En waar Christen straks vanuit het diepst van zijn hart over zal klagen en verdriet over zal hebben. Christen viel dus in slaap, een slaap van verkeerde vleeselijke rust, een slaap van zonde. Ondanks het feit dat hij midden in een beproeving omhoog klom langs de heuvel moeilijkheid, viel hij toch in slaap. Ondanks dat hij gewaarschuwd was door het voorbeeld van die drie slapers die nog even tevoren aan de kant van de weg met voeten geboeid daar hun sluimering, hun slaap te lief hadden om wakker te worden. Christen valt toch in slaap. Hij had ze toen nog zo gewaarschuwd. We leren daaruit wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Hoe kwam het nu eigenlijk dat Christen insliep? En dat die bedwelmende slaap hem daarover viel in dat prieel? Wel, we lezen van Christen dat hij, voor hij in slaap viel, in zijn rol las. En dat is goed. Dat had zelfs de Heere hem bevolen om in die rol te lezen. We lezen ook dat hij zijn nieuwe kleding begon te bekijken. En dat hij zich daaraan verlustigde. En dat laatste woord, dat hij zich aan zijn nieuwe kleding begon te verlustigen, dat is de sleutel waardoor wij de deur kunnen openen naar de betekenis van wat dat slapen nu eigenlijk is. Christen begon zijn kleding te bekijken, die hem door God gegeven was. En oh, wat was die kleding mooi. Hij begon zich te verheugen in de genade die hem geschonken was. En het kan gebeuren dat iemand die genade kent, zo de gaven van God gaat bewonderen, dat dat iets vleeselijks wordt, iets zondigs wordt. Hoe dan? Wel, als hij God vergeet, als hij hoogmoedig wordt, als hij gaat pronken met de veren van zijn eigen hoogmoed. En iets daarvan vermoeden we achter deze woorden. Hij verlustigde zich in zijn kleren. In andere boeken waarschuwt Bunyan heel sterk tegen deze zonde van het zich beroemen, van het zich op een verkeerde, zondige manier verlustigen in de genade die God gegeven heeft. Wie roemt, roemen in de Heere. Rust niet op wat God gegeven heeft. En beroem u daar niet op, alsof het iets van uzelf was. Ik wil één klein gedeelte aanhalen uit zijn bekende boek Komst en Welkomst tot Jezus Christus. Daar spreekt hij over mensen die door het geloof tot Christus komen. En dan zegt hij dit: sommigen die door het geloof tot Christus komen, zijn veel te veel bezig met de genade die zij ontvangen hebben en te weinig ingenomen met de persoon van Christus. Om hen nu, verzot als ze zijn op hun eigen sieraden, van die sieraden af te brengen en hen meer te richten op de persoon, het werk en de verdiensten van zijn zoon, werpt hij ze in de sloot door verzoekingen. Het is een wat lange zin, u begrijpt wat hij bedoelt, vermoed ik. Die mensen gebruiken de genade van God als waren het sieraden. Waarmee zij kunnen pronken, waarmee zij de man of de vrouw kunnen worden. En als ze ermee pronken, als zijn het sieraden, dan is God jaloers op zijn eer. En dan neemt hij die sieraden af. En werpt hij ze in de sloot door verzoekingen om hen meer te richten op zichzelf en op zijn zoon, Jezus Christus. Dat is de reden, hoogmoed, vleeselijkheid, een verkeerde, zondige wijze van rusten in de sieraden van Gods genade. En daardoor valt hij in slaap. En in die slaap valt hij inderdaad, om het woord van Bunyan te gebruiken, valt hij inderdaad in de sloot. Niet letterlijk. Maar hij verliest wel iets. Hij verliest zijn rol. Maar hij merkt het aanvankelijk niet. Dat moeten we goed beseffen wanneer we het vervolg van de geschiedenis hierbij betrekken. Want we lezen terwijl dus die rol uit zijn handen glijdt en hij doorslaapt, komt er iemand naar hem toe die hem wakker schudt en hem toeroept: ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs. Dat zijn de bekende woorden uit het boek van de Spreuken. En bij het horen van die woorden, dan wordt Christen inderdaad wakker. Hij staat op en spoedt zich voort op zijn weg tot hij de top van de heuvel bereikt had. Wie schudt Christen wakker? Er wordt geen naam genoemd. Er staat alleen maar dat iemand naar hem toe kwam om hem wakker te schudden. We zullen dat zo moeten uitleggen dat het de Heere is die ervoor zorgt dat Christen wakker geschud wordt uit deze zondige slaap, uit deze vleeselijke gerustheid. Maar de Heere kan daarvoor allerlei middelen gebruiken. Zo kan het zijn in het leven van een slapend kind van God, dat slaapt op een dwaalweg of slaapt in vleeselijke gerustheid of slaapt in wat voor verkeerde gesteldheid van het hart dan ook. De Heere kan hem wakker schudden door een plotselinge gebeurtenis in het leven. Hoeveel malen heeft een plotseling sterfgeval al niet als zo'n wakker schuddende hand, sta op, gebruikt. Of de Heere kan zijn woord gebruiken. Hoeveel malen is het woord van de levende God een ernstige, indringende verkondiging, niet door de Heere gezegend om zijn slapende volk wakker te schudden. En zoveel andere manieren kunnen er zijn. Het bezoek van iemand die de Heere vreest en die vraagt hoe het is, geestelijk. En dat plotseling de schrik naar binnen slaat en zegt, ja, hoe is het eigenlijk? Ben ik niet een hardslapende, zoals Jona, daar binnen in dat schip, op vlucht voor de Heere? Hoe dan ook, de manieren waarop het gebeurt kunnen verschillend zijn. De Heere zorgt ervoor dat deze slapende christen wakker wordt. En kennelijk is zijn geweten verontrust. Hij weet niet dat hij die rol verloren heeft, maar er is iets van een haast, bijna van een paniek zouden we zeggen, in zijn houding zichtbaar. Hij snelt voort in één ruk totdat hij op de top van de heuvel aankwam. En als hij dan aan de top van de heuvel is en dus eigenlijk het moeilijkste gedeelte van die tocht over de heuvel moeilijkheid achter de rug heeft, dan komen er twee mannen in volle vaart op hem afrennen. Die komen dus de weg die Christen gaat, maar dan van de andere kant. Ze komen uit dat dal de heuvel op om de weg die Christen zojuist heeft afgelegd te gaan en terug te keren. De naam van de een is vreesachtig en de ander heet wantrouwen. We lezen even verder wat Bunyan schrijft. Heren, wat is er aan de hand? Jullie lopen de verkeerde kant op. Vreesachtig antwoordde daarop dat zij op weg waren naar de stad Sion en dit moeilijke punt hadden bereikt. Maar, zo ging hij verder, hoe verder wij reisden, hoe meer gevaren we tegenkwamen. Daarom keerden we nu om en zijn op de terugweg. Ja, voegde wantrouwen daaraan toe, want vlak voor ons lagen twee leeuwen op de weg. Of ze sliepen of wakker waren, weten we niet, maar wij konden niets anders verwachten dan dat ze ons dadelijk in stukken zouden scheuren zodra we binnen hun bereik zouden komen. Christen antwoordde daarop, jullie maken me bang. Maar waarheen zal ik vluchten om veilig te zijn? En dan gaan die mannen verder. Ze laten Christen alleen met die vraag. Wat vreesachtig en wantrouwen zijn, is duidelijk. Het zijn mensen die de vrees en de wanhoop aanduiden. Soms kunnen mensen vreesachtig en wanhopig zijn of wantrouwen zijn. Dan worden ze helemaal door de vrees bezet. Of door dat ongeloof, wantrouwen. Maar we zullen hier toch heel bijzonder moeten denken aan het feit dat op de levensweg van een kind van God de vrees en het wantrouwen, het ongeloof, een bijzondere aanval kunnen betekenen op zijn hart en op zijn leven. En voor die aanvallen is een mens heel bijzonder kwetsbaar. Als hij de rol kwijt is. Dat wil zeggen, het woord van God en de persoonlijke verzekering daarvan, de beloften die aan zijn hart verzegeld waren. Christen is het zich nog niet zo bewust maar hij is die gemeenschap met God. Dat tere, aanhankelijke aankleven aan de Heere, dat steunen op de belofte in die rol, dat is hij kwijt. En al is hij het nog niet zo bewust, als dan de pijlen van vrees en wantrouwen of ongeloof op hem afkomen, dan is hij zeer gevoelig. En dan moet u eens erop letten hoe scherp en prachtig Bunyan eigenlijk vreesachtig en wantrouwen tekent. Dat zijn mensen die helemaal vrees en helemaal wantrouwen zijn. Ze zien bij die heuvel moeilijkheid steeds meer gevaren. En ze worden steeds banger. En als ze dan ook nog twee leeuwen aan de kant van de weg zien, dan nemen ze niet eens de moeite om te onderzoeken of het wel mogelijk is om langs die leeuwen verder te gaan. Ze weten niet eens of die leeuwen verscheurende leeuwen zijn, dat hebben ze niet onderzocht. Maar ze vrezen met één het ergste, ze zijn met één in paniek. We hebben het niet onderzocht, maar ze zullen ons zeker verscheuren zodra we binnen hun bereik zouden komen. Ongeloof en vrees. Ze zien alleen gevaren. Levensgroot. Ze zien meer gevaren dan er in werkelijkheid zijn. Want het viel met die leeuwen wel mee. Christen zou later ontdekken dat die leeuwen allebei aan een ketting lagen. En dat het pad tussen die leeuwen door wel erg smal was, dat zeker. Maar dat die leeuwen hem toch niets konden doen. Maar wantrouwen en vrees, ze denken meteen het allerergste. Het zijn ook tweelingen, heeft iemand gezegd, die wantrouwen en die vrees. Want de vrees veroorzaakt wantrouwen en ongeloof. En het ongeloof of wantrouwen veroorzaakt vrees. Zo komen ze op Christen af. En het ergste is, in hun wantrouwen, in hun ongeloof, in hun vrees, geven ze geen goed getuigenis van de koning, van de stad en van de weg die naar de stad leidt. Zult u dat nooit vergeten? Ongeloof en vrees geven nooit een goed getuigenis van God, van zijn dienst, van zijn woord en van de erfenis die God bewaard heeft voor zijn arme kerk. Wantrouwen en vrees zijn eigenlijk net als die 10 verspieders die samen met die andere twee, Jozua en Caleb, het land van de belofte verspied hadden, helemaal van noord tot zuid, oost en west doorgetrokken waren en alles gezien hadden en toen terugkwamen en geen goed getuigenis gaven van het land, want die 10 zeiden, daar zijn reuzen. En het land is zo machtig, we kunnen het nooit binnentrekken. Alleen maar bezwaren, alleen maar onmogelijkheden. En als wij door vrees of door ongeloof bezet zijn, zijn we zo geneigd om te lijken op vreesachtig en wantrouwen die daar langs die weg voortreppen, buiten adem. Het wordt steeds moeilijker, het wordt steeds erger. Maar we geven geen goed getuigenis van het land Kanaan. En geen goed getuigenis van de God van Kanaan. Juist als vrees en als ongeloof het hart van de oprechte christen bezet houdt, moet hij zich dat maar voor gezegd houden. Geef ik wel een goed getuigenis van de koning en van het land? En als ik dat niet geef, dan is dat zonde. Heb ik wel goed gesproken van de Heere van de stad Sion? Heb ik wel goed gesproken van het heil wat bij hem te vinden is? Dat mag heel bijzonder voor Gods kinderen en nog in sterkere zin voor Gods knechten. een hele levens- en wezenlijke vraag zijn. Christen was er diep van onder de indruk. Hij werd bang. Jullie maken me bang, zei Christen. Maar waarheen zal ik vluchten om veilig te zijn als ik terugkeer naar mijn vaderland dat gedoemd is door vuur en zwavel ten onder te gaan, zal ik daar zeker omkomen. Als ik echter de hemelstad bereiken kan, ben ik er zeker van dat ik daar veilig zal zijn. Ik moet het wagen. Als ik terugga, betekent dat de dood. Als ik verder ga, betekent dat wel vrees voor de dood, maar daarna het eeuwige leven. Daarom wil ik toch verder gaan. U ziet het, door die vrees, ingefluisterd door vreesachtig en wantrouwen, die de moeilijkheden hoog opblazen en geen goed getuigenis spreken van de weg en van de koning en van de stad, is Christen op de tweesprong gekomen. Nog steeds weet hij niet dat hij de rol kwijt is. Maar hij is zo door die vrees en door dat wantrouwen van die twee mannen overweldigd, dat hij zich ook gaat vragen, kan ik wel verder gaan? Misschien word ik wel verslonden door die leeuwen. Moet ik niet teruggaan? Maar nu ziet u dat ondanks het feit dat Christen hier staat in een inzinking, dat er toch iets van het geloof in hem is overgebleven. Als hij erover denkt om terug te gaan, kan hij toch niet meer terug naar de stad des verderfs. Vroeger zeiden ze vaak, die brug is opgehaald. De zonde dienen, daar leven, onmogelijk. En verder gaan, ja, daar ziet hij nu ook tegenop. Maar toch, als hij met die dingen zo het een tegen het ander afweegt, zegt hij, teruggaan is zeker de dood. Vooruitgaan is misschien de ondergang, maar door de dood heen het leven. Ik moet het wagen. En daar komen we op een uitdrukking die u bij de Puritijnen heel veel aantreft. Ik moet het wagen. Daarmee bedoelt Bunyan, en daarmee bedoelen de Puritijnen, het met God wagen. Het in het geloof wagen. Als u een beetje Engels kent, het is niet zo'n bekend woord, venture. Het wagen in het geloof. Wat dat is? Wel dit. Dat wanneer ik sta op de tweesprong, terugkeren naar mijn oude leven, terugkeren naar de dienst van de zonde, of voortgaan te midden van duisternis en vrees, dan zegt het geloof, ik moet het wagen. Wij zouden zeggen, dan zegt het geloof, en nochtans. Dat bedoelen de Puritijnen met dat wagen in het geloof. Al is alles tegen, al staan er leeuwen en beren en duizenden gevaren op de weg, nochtans zal ik de Heere zoeken. En dan denk ik bijzonder aan het woord van een Schotse prediker uit het begin van deze eeuw, Alexander White. Een man die heel veel over Bunyan geschreven heeft, preken over de christenreis hield in Edinburgh in Schotland. En die preken zijn ook uitgegeven. En in een van die preken over deze geschiedenis spreekt hij over dat, ik moet het wagen, ook al zijn er duizenden gevaren. En dan wil ik een paar opmerkingen doorgeven. Dit zegt hij, ik moet het wagen, zei Christen, tot die twee verschrikte mannen die teruggingen. Als wij iets wagen, dan doen we dat tegen alle gevaren, onzekerheden, angst en vrees in. En het is juist dit dat het geloof zijn adel en zijn zegen geeft. Als het tegen alle gevaren en tegen alle onzekerheden in mag gaan. Het geloof verkoopt namelijk alles om Christus te verkrijgen. Het geloof waagt alles om het eeuwige leven te beërven. Het geloof weerstaat alles om de zaligheid te beërven, al zijn de omstandigheden op zijn slechtst. Dan zegt het geloof toch goed. Al is er nergens een eeuwige stad in de hele wereld. Het is beter om zoekend te sterven dan verder te leven in de stad des verderfs. Al is er geen genadetroon en geen biddende hoge priester in de hemel, ik zal toch bidden zonder ophouden. Het is veel beter voor mij om heel de rest van mijn zondige leven in rouw te gaan vanwege mijn zonde. Zelfs al zou er geen fontein zijn zoals de profeet zegt, tegen de zonde en tegen de onreinheid in Jeruzalem. Ziet u, hier is het heel scherp en diep onder woorden gebracht. Zo is het geloof het om God te doen en om de dingen des Heren te doen, dat het het toch moet wagen, al is alles tegen, al zegt mijn hart, er is geen God, toch zal ik hem zoeken. Al zegt vreesachtig en wanhoop, er staan leeuwen aan de weg en de weg wordt onbegaanbaar. Het is beter om zoekend te sterven dan om verder te leven in de stad des verderfs. Kennen wij daar persoonlijk iets van? Heeft de dienst van God, ja de Heere zelf, zoveel waarde voor ons gekregen? Dat wij zeggen, al is alles tegen, nochtans, het is beter om zoekend te sterven, dan om verder te leven in de tenten van de ijdelheid. Wel, iets van die gesteldheid vindt u in dat ik moet het wagen, nochtans. Maar terwijl hij dat dus zegt, ik moet dus verder, en dus ook verder wil gaan, gaat Christen nog eens nadenken over wat hij van die mannen gehoord heeft. Het is toch eigenlijk wel bijzonder vreeswekkend. En dan tast hij in zijn mantel naar de boekrol om daaruit te lezen en daaruit te vertroost te worden, zoals zoveel malen gebeurd was. Maar als hij dan in zijn mantel grijpt, hoe hij ook zoekt, hij vindt die boekrol niet. En dan lezen we dit. Hierdoor raakte Christen in grote ongerustheid en hij wist niet wat hij moest doen. Hoe pijnlijk miste hij nu de boekrol waaruit hij eerder zoveel moed geput had. En die hem ook als reispas had moeten dienen aan de hemelpoort. Hij raakte hierdoor helemaal van streek en wist niet wat hij moest beginnen. Eindelijk schoot hem te binnen dat hij in het priëel op de helling van de heuvel geslapen had. Hij viel op zijn knieën neer, vroeg God om vergeving omdat hij zo dwaas gehandeld had. En ging terug om zijn rol te zoeken. Opnieuw een moment in de christenreis waar zoveel onderwijs in zit, ook voor ons leven. En bijzonder voor het leven van hen die de Heere vrezen. Nu ontdekt Christen hoe het eigenlijk is. Hij heeft die rol verloren. Hij is de gemeenschap met God kwijt. Hij is de bevindelijke kennis van die belofte, het geloofsomhelzen van dat woord, dat is hij kwijt. Het is van binnen allemaal opgedroogd. Nee, dat betekent niet dat we dit zo moeten uitleggen dat Christen nu de Bijbel helemaal niet meer had. Natuurlijk, je kan de Bijbel hebben en je kan de Bijbel lezen van Genesis 1 tot Openbaring, het laatste hoofdstuk. Maar als je de rol kwijt bent, dan ben je de bediening van de geest kwijt. Dan spreekt het woord niet meer. Dan droogt alles op. Dan wordt alles donker. Dan ben je de gemeenschap met God kwijt. De vrijmoedige toegang kwijt. Dan is alles toegesloten. En dan wordt het bang voor Christen. Hij weet niet wat hij moet beginnen. En in zijn overpeinzingen, dan is ineens dat moment van dat slapen. In dat prieel. Dat komt voor zijn aandacht. En wat doet hij dan? In geweldige nood valt hij op zijn knieën neer, vraagt God om vergeving, omdat hij zo dwaas geweest was om in die vleeselijke zondeslaap terecht te komen, en gaat terug, keert weder om zijn rol te zoeken. Beste vrienden, hier ligt een geweldig stuk geestelijk onderwijs in. Er zijn mensen, en ik heb het over mensen die de Heere oprecht vrezen, die in het donker terechtkomen. Dat komen al Gods kinderen, de een meer dan de ander. Maar ze kennen allemaal paden waar duisternis heerst en geen licht is. En hoe zien we dan in Bunyan's onderricht, en dat is Bijbels onderricht, dat christen reageert? Dat kan op verschillende manieren. Een kind van God kan voor een hele lange tijd doorleven in die zonde. Een voorbeeld, David, na de zonde met Batseba. We lezen in Psalm 32 dat hij niet voor God in de schuld wilde komen. En dat heeft maanden geduurd. Het werd benauwd. Mijn beenderen, mijn sap veranderde in zomerdroogte, maar ik zweeg. Totdat door Nathans scherpe profetie de schuld aan zijn hart werd gelegd, en toen brak deze David. En toen moest hij schuld belijden en wederkeren tot de Heere. Dat is één mogelijkheid, dat een kind van God op een weg van dorheid en zonde bewust doorleeft zonder voor God in de schuld te komen. En dat is heel ernstig. Een andere mogelijkheid is doffe moedeloosheid. De Heere heeft zijn aangezicht verborgen en je gaat bij wijze van spreken aan de kant van de weg zitten en je zegt: wat moet ik doen? En doffe moedeloosheid ontaardt heel spoedig in zelfbeklag. Het is zo donker. En zelfbeklag, dan ga je overal oorzaken zoeken, behalve bij jezelf. En je zou er op laatst iets van krijgen. De Puritijnen zeggen, vandaag heel interessant en indringend denk ik, een van de redenen waarom iemand overspannen kan raken, echt overspannen kan raken, is wanneer hij in zelfbeklag en in zelfmedelijden zijn eigen schuld niet wil erkennen en alleen maar op anderen wijst. Maar er is een heel groot verschil tussen zelfbeklag, medelijden hebben met jezelf, ik heb het toch zo moeilijk, het is toch zo donker, en zelf aanklacht. Als christen weet, ik ben die rol verloren door mijn eigen zonde, dan leeft hij niet door, dan gaat hij niet aan de kant van de weg zitten en zegt, en hij jammert van, wat is het toch donker? Alleen maar gericht op zichzelf. Hij komt voor God in de schuld. En hij moet terug. Wat een zegen is dat. Als mensen die klagen over donker voor God mogen buigen. En het mogen erkennen, Heer, ik ben het zelf kwijtgeraakt. Eigen schuld. En dan terug. Dat betekent de weg van de bekering. Terugkeer is in de Bijbel altijd een ander woord voor bekering. En hoe gaat hij dan terug? Hij gaat terug met een groot verdriet in zijn hart. Als we het zo lezen, dan lijkt het bijna overdreven. Maar ik denk dat Bunyan met nadruk en met opzet het wat voor ons gevoel misschien overdreven beschrijft. Dat misbaar dat christen maakt. Om te laten zien hoe diep het hem leed was. Wie kan, zo schrijft hij, de diepte van het verdriet in het hart van Christen beschrijven? Dat hij heel die lange weg voelde schrijnen. Nu eens zuchtte hij, dan weer brak hij in tranen uit. Vaak verweet hij zichzelf dat hij zo dwaas geweest was om in slaap te vallen op een plaats die alleen maar gebouwd was om hem in zijn vermoeidheid verkwikking te schenken. En zo ging hij terug en speurde zorgvuldig aan beide zijden de hele weg langs of hij misschien de rol terug zou vinden die hem zo dikwijls tot troost was geweest. Zo ging hij voort, tot hij het prieel weer in het oog kreeg waar hij had zitten slapen. De aanblik verergerde zijn verdriet nog meer, omdat het hem opnieuw zijn zondig in slaapvallen in herinnering bracht. Zodoende barstte hij over die zonde op deze plaats in snikken uit en zei: ellendig mens dat ik ben, dat ik heb kunnen slapen terwijl het dag is, dat ik heb kunnen slapen te midden van al deze moeilijkheden op deze heuvel. En zo gaat het dan nog een poosje door. Bunyan laat Christen diep ernstig de hele weg lang, en heel in het bijzonder op de plaats waar de zonde begaan is, zichzelf beschuldigen. En droefheid, verdriet over de zonde kenmerkt heel die weg. Laten we niet vergeten, de droefheid naar God, dat is er niet alleen maar in het begin van het geestelijke leven, maar dat is er bij herhaling. En dat wordt in het leven van Gods kinderen, als het goed is, steeds dieper. Want hoe meer ze van God ontvangen, en als ze dat dan weer kwijtraken door eigen schuld, hoe dieper het verdriet wordt dat ze tegen zo'n God gezondigd hebben. En ook hoe dieper het verdriet wordt als ze door onbedachtzaamheid gezondigd hebben. Het is altijd een slecht teken, beste vrienden, als mensen zeggen: dat en dat is er gebeurd, maar ik kon het niet helpen. En het is vreselijk als een man of vrouw die zegt genade te kennen, voor in de mond heeft: dat en dat is gebeurd. Maar ja, die omstandigheden, als het goed ligt, komen we voor onze zonde in de schuld. Als het goed ligt, komt een kind van God steeds dieper voor zijn zonde in de schuld. Daar is genade voor nodig. Kijk maar naar David, kijk maar naar al die anderen in de schrift. Uit zichzelf komen we daar niet. Maar het is wel de weg die God in zijn onderwijs wijst. In de schuld komen. Over afdwalingen. Ook over afdwalingen die onbedacht gebeurd zijn. Want hoe meer we van God leren, hoe bitterder de zonde wordt. En vooral hoe meer bitter de zonde wordt die we bedreven hebben tegen het licht en tegen de genade en tegen de goede tierenheid en tegen de bijzondere gunst die de Heere bewezen heeft. En daarom, als we in donker dwalen en toch genade mogen kennen, laten we onze levensweg eens terugkijken of er niet zo'n prieel was waar we God zijn kwijtgeraakt. Laten we dat zo mogen doen dan, zoals Christen. Terugkeer naar de plaats waar hij het verloren had, met bittere tranen. Ik denk dat Bunyan hier voor ogen gehad heeft, ik weet het niet zeker, want het staat niet in de tekst. Petrus, na die verloochening en naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. tast de droefheid over de zonde. Bedroefd omdat je tegen die God en tegen zijn hoogheid en tegen zijn liefde gezondigd hebt. En dan gebeurt het dat hij door de tranen heen in dat prieel daar plotseling die rol terugvindt. Dat ziet hij als een wonder. En hij heft die rol op en hij drukt hem aan zijn hart. En hij geeft de Heere dank dat hij toch die rol heeft mogen vinden. Hij weet eigenlijk niet hoe hij de Heere dank moet brengen. Het is stamelend in de woorden zoals Bunyan het beschrijft. Dat is altijd zo. Iemand die waarachtig dankbaar is. Die kent iets van wat er staat in Psalm 116. Wat zal ik de Heere vergelden voor al die weldaden aan mij bewezen? Je hebt mensen die altijd kunnen danken. Maar dat zijn de Farizeeërs. Vader, Heere, ik dank u dat. U weet wel, die Farizeeër die aan de Heere vertelde dat de Heere toch wel erg blij mocht zijn met hem, omdat hij zoveel gaf en zoveel deed. Maar de ware dankbaarheid heeft altijd iets van de vraag in zich. Heere, wat zal ik u vergelden? Weet u waarom? Omdat bij die ware dankbaarheid dit er is, dat we zo klein worden onder de weldaden aan de ene kant. Echt verbroken. En dan tegelijkertijd, juist als je verbroken bent, zie je dat je nu God nooit kunt danken zoals hij dat waard is. Naar waarde nooit te danken. Onverdiende gunst ontvangen, dat had Christen. Eronder verbroken te zijn en toch naar waarde nooit te danken, dat is dankbaarheid. Met een verbroken hart klein worden. Onder de weldaden van de Heere. En toch zeggen, Heere, u bent nog veel meer waard dan mijn woorden kunnen zeggen. En zo gaat hij dan terug. Maar dan ziet u ook, en dat tenslotte, dan ziet u ook dat als hij teruggaat, dat die dankbaarheid niet onvermengd is met zorg en zelfs met vrees. Want op het moment dat hij teruggaat, ja dan valt de avond, dan wordt het donker. En dan gaat hij zichzelf opnieuw beschuldigen. Dan zegt hij wel, wat heb ik toch dwaas gedaan door in slaap te vallen. Want nu heb ik mijn tijd verslapen. En door het verliezen van die rol ben ik lang niet ver genoeg op de reis. Hij is achtergekomen. Hij is achtergebleven. Om het Bijbels te zeggen, door die afdwaling is er verachtering gekomen, achterblijven gekomen in de genade. Zelfs al beurt God zijn volk weer op. Zelfs al herstelt God zijn kinderen in zijn gunst. Zelfs al geeft hij aan die rol terug. Iedere zonde betekent toch ook schade. Want Gods volk zondigt niet goedkoop. En dat leeft Christen hierin, achteruitgang. Als het gaat over verachtering en achteruitgang, moet ik vaak denken aan de geschiedenis van de omleidingen van het volk van Israël door de woestijn. Dan leest u dat die Israëlieten allerlei omzwervingen moesten maken. En dan schrijft Mozes daarover dat zij hun dagen in ijdelheid doorbrachten. Dat was vanwege de zonde. En wat is nu verachtering in de genade? Dat is dat je je dagen in ijdelheid doorbrengt. Geen rechte weg gaat. Niet tot eer van God leeft. Niet die bediening en die leiding van God ervaart zoals het zou behoren te zijn. Dan breng je je dagen in ijdelheid door. En beste vrienden, dan wordt het donker. En dan zie je geen weg meer. juist als de donkerte van de dagen die we in ijdelheid doorbrengen. Verachtering, achteruitgang komt in het leven. Laat ons dat verootmoedigen. Opdat we, net als Christen, door het donker heen zien dat God toch weer uitkomst geeft. Want juist toen hij dacht, nu wordt het donker en waar zal ik hier ronddwalen, zal ik nog verdwalen, net als hypocriet en formalist, toen zag hij in het donker een paleis. En dat was het paleis lieflijkheid of schoonheid, zoals het genoemd wordt. En wat dat betekent, daar zullen we het met, zo de Heere wil, volgende keer over hebben. Ik wilde het hierbij laten voor vanavond wat betreft mijn inleiding. En we zullen dan samen zingen. En daarna pauzeren en een kopje koffie drinken. We zullen zingen uit Psalm 119 vers 34. Psalm 119 vers 34 is de psalm die we samen willen zingen. ...119 vers 34... ...ik sloeg eer ik werd verdrukt... ...het dwaalspoor in... ...maar nu geleerd... ...houd ik uw woord en wegen. Tijd is om onze pauze te gaan afronden en dan hebben we nog een half uur, zie ik, voor het stellen van de vragen en het afsluiten van deze Bijbelkring. Dat is wat langer dan de vorige keren, dat is ook een goede zaak. En zodoende zullen we nu dan met het stellen en poging tot beantwoorden van de vragen beginnen. Wie stelt de eerste vraag naar aanleiding van wat vanavond behandeld is of iets wat daar direct mee te maken heeft? We zijn wat dat betreft niet al te kieskeurig. Het kan ook met iets zijn wat vanavond niet direct aan de orde geweest is, maar wat misschien de vorige keer nog is blijven liggen. Wie? Hij was in die rol aan het lezen, ja, dat is zeker waar. Was dat uw vraag? Ja?
Ja.
De vraag is of ik praktische dingen kan geven vanuit het geestelijke leven. Dat bedoelt u waarschijnlijk. Praktische aanwijzingen kan geven met betrekking tot het geestelijke leven. Rondom de vraag van de waakzaamheid. Het gaat namelijk om, ik zal de vraag even herhalen ook voor hen die voor de kerktelefoon luisteren. Het gaat namelijk om het punt waarin Christen in slaap raakte. Toen was hij toch in die rol aan het lezen. En ik hoorde achter de woorden die hier gebruikt werden. Toen ging het toch goed totdat hij naar die kleren keek. Naar zijn ontvangen genadegave van God. Ja, praktisch. Laat ik dan, voordat we proberen een paar dingen daar praktisch over te zeggen, even aanduiden wat naar mijn gedachten de verkeerde geweest is in het leven van Christen, zoals Bunyan dat heeft geprobeerd aan te duiden in dit deel van de geschiedenis. Ik denk dat Bunyan heeft willen laten zien allereerst dat tijden van adempauze en van rust zeer gezegende tijden kunnen zijn. Te mogen ademhalen, zegt de psalmdichter, als iets bijzonder zegenrijks, maar tegelijkertijd bijzonder gevaarlijk kunnen zijn. Vooral na hevige strijd, dat is zo in de schriften, maar ook dat je dat vindt in het leven van vele van Gods kinderen, dan is juist het moment als de heftigheid van de strijd voorbij is, dat er ook een zekere kwetsbaarheid is. Grotere kwetsbaarheid lijkt te zijn, laat ik het voorzichtig zeggen, dan tijdens de heftige strijd. En ik denk dat voor dat gevaar Bunyan heeft willen waarschuwen. Juist als de strijd naar het einde neigt of voorlopig voorbij is, wees dan erop bedacht dat de vijanden op alle mogelijke manieren op de loer liggen. Welke vijanden? Dat kunnen vijanden van buiten zijn, maar dat kunnen vooral ook de vijanden zijn vanuit ons eigen hart. Wat is nu de vijand die het hier voor het zeggen krijgt? Christen rust en gaat in het woord lezen, in die rol lezen, dat is inderdaad een goede zaak. Dat is iets wat goed was en wat nooit verkeerd is. Maar op het moment dat hij de rol als het ware sluit, laten we het maar proberen ons voor te stellen, en dat hij zichzelf en die klederen gaat bezien, misschien is het wel begonnen met verwondering over wat God gedaan had. Want dat kan. Maar die fijne lijn, die onbedachtzaamheid, waarin wij niet meer innerlijk God de eer geven van voor zijn werk, en wanneer het langzaam maar zeker vleeselijk wordt, het roemen in eigen gerechtigheden, het roemen in geschonken gaven, ja, wie zal die fijne lijn precies aanduiden? Maar ik denk dat dat het begin geweest is van het in slaap geraken. Nou, welke praktische raadgevingen zijn er dan met betrekking tot in gebrek aan waakzaamheid? Allereerst is het, denk ik, en dan begin ik bij wat u eigenlijk ook in het begin zei, het blijven bij het woord. Waakt en bid. Die roepstem komt in het woord tot ons. En de roepstem komt in het woord tot ons om ons te vermanen. Ik denk dat het leven bij het woord en het voortdurend onderzoek van Gods bevelen, dat dat nodig is om waakzaam te mogen blijven. Daar hoort natuurlijk meteen dan bij het gebed of de Heere zelf door zijn geest ons waakzaam wil maken en waakzaam wil doen blijven. Want zo heel gemakkelijk komt er een geest van sluimer en een geest van in slaap vallen in ons leven. Dus het woord, het gebed, dat zijn de dingen die allereerst van grote betekenis zijn. Het staat zo bijzonder aangrijpend, een tekst die voor mijzelf op een bepaald ogenblik veel betekend heeft, waar de Heere zegt, en waakt in de gebeden. Ik denk ook dat dat betekent dat waar de echte waakzaamheid gaat ontbreken, dat de gebeden gaan ontbreken. Waar een waar gebed is en waar de uitgangen van het hart zijn naar God toe, daar is ook waakzaamheid. Want het gebed en het waken, dat hoort zo samen. Denk dan ook in dit verband aan de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. Wanneer hij de discipelen vermaand, kunt gij niet één uur met mij waken. Dat was niet alleen maar waken, zo in de zin van dat ze hun ogen open hadden, maar dat ze met hem worstelden en hem als het ware in het gebed ook droegen en met hem smeekten in die uren. Maar dat konden ze niet, dat deden ze niet. Dus het woord en vooral ook het gebed. En dan ook is het van grote betekenis, en dat is de derde, en u kunt dat lezen in de verschillende praktische geschriften ook van de oudere schrijvers, zowel de Hollandse, die hebben het ook, als de Engelse oudere schrijvers, het opletten op dingen op die ons van God aftrekken. En dan hebben ze hele lijsten om te vermanen wat voor dingen er in het leven kunnen zijn die van God en van zijn dienst aftrekken. Ik zal er een paar noemen en dan zal ik helemaal niet volledig kunnen zijn. Daarbij gaat het met name om de zorgvuldigheden van het leven. Het opgaan in de dingen van de tijd, wat de Heer Jezus ook noemt. Dat kunnen dingen zijn die ons aftrekken van God. Maar tegelijkertijd, als ze ons aftrekken van de Heer en van zijn dienst, dan zullen ze ons ook gebrek aan waakzaamheid als wrange vrucht met zich meebrengen. Het opgaan van de dingen van de tijd. Het spelen met de zonde. Daarmee bedoelen ze dit, van dat wij in onze gedachten bepaalde zonden koesteren. Zonden, die kunnen in het leven, daar kunnen we proberen mee te breken. En misschien dat we door de goedheid des Heren of de kracht van God ook met een zonde uiterlijk helemaal kunnen breken. Maar het kan zo zijn dat we innerlijk toch in onze gedachten bezig zijn een bepaalde zonde te koesteren of met een bepaalde zonde te spelen. Als dat gebeurt, dan verslapt die waakzaamheid heel spoedig. En dan is het zo dat daar heel spoedig een geest van slaap, zoals hier wordt aangeduid, plaatsvindt. En het derde, wat dan ook genoemd zou kunnen worden, en dan blijf ik ook een beetje in de lijn van wat vanavond besproken is, is wanneer er een koesteren is, en zelfs dat is mogelijk, een koesteren is van verkeerde vrees. Dat we alsmaar blijven zien op de omstandigheden. Alsmaar blijven zien op de onmogelijkheden. Zonder, want die onmogelijkheden zijn er. Zonder dat dat een zaak wordt die ons uitdrijft naar de troon der genade. Het vastzitten op iets, zo zouden wij het ongeveer zeggen in gewoon Nederlands. Het vast kunnen zitten op bepaalde gedachten van vrees en bepaalde gedichten van wantrouwen. Terwijl het ons niet uitdrijft naar de Heer. Ook dat kan die slaap geven. Dus ik hoop dat ik toch wat praktisch geweest ben om dit nog wat nader toe te lichten. Is dat toch de bedoeling die u had? Ja, want het zou jammer zijn als we elkaar verkeerd begrepen, want dat kan ook nog. Is er nog meer over dit of over iets geheel anders? Dat mag ook. Duidelijk, dank u wel. Ik zal de vraag even herhalen. Iedere christen maakt een donkere tijd door. Dat laat Bunyan hier eigenlijk zien. Ik heb dat zelf ook willen onderstrepen. Maar is er geen verschil? Moet de ene niet dieper door dan de ander? En uit het voorbeeld van Jozef mag ik misschien dan ook opmaken dat u ook nog bedoelt te vragen. Kan het niet zo zijn dat iemand die tegen de zonde strijdt en dan toch langs een onbegrepen weg toch in het donker terechtkomt? En daar wil ik ook nog wel iets van zeggen. Maar eerst dan is er geen verschil. Ik geloof dat we inderdaad mogen zeggen, ik heb dat zelf net ook gezegd en ik onderstreep dat alleen, dat ieder kind van God duisternissen in zijn leven meemaakt. Het is niet zo dat duisternissen aan een kind van God voorbij gaan. Dat wordt wel eens gezegd in bepaalde kringen. Alle duisternis is ongeloof. Zo is het niet. Een kind van God kan in de vrezen des Heren wandelen en toch in het duister gaan. Jesaja 50 vers 10 is daar een bijzonder duidelijke tekst voor. Indien iemand de Heren vreest en naar de stem zijns knechts hoort, is dat iemand die de Heren vreest of niet? Duidelijk. Zo hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van zijn God. Dus daar staat het. Dat is een hele duidelijke tekst, naar mijn gedachten. Is er dan geen verschil? Daar is heel duidelijk verschil. Het feit blijft hetzelfde, maar de leiding van de Heer in het leven van verschillende van zijn kinderen kan zo verschillend zijn. Ach, dat is iets wat we eigenlijk nauwelijks in kaart kunnen brengen of waar we nooit volledig over kunnen zijn. Kijk, het kan zo zijn dat mensen bijzonder diepe wegen moeten gaan. Als ik de dichter van Psalm 88 aan het woord zou laten, die man ging door vreselijke diepe wegen. Een van de allerdiepste psalmen. Terwijl je ook andere psalmen kent die ook zo uit het geestelijke leven spreken, waarin veel minder sprake is van diepte. Het ene kind van God is het andere niet. En de ene tijd in het leven van een kind van God is ook het andere niet. En in het algemeen moet dus gezegd worden dat allen kennen ze hun diepte, mogen ze door Gods genade toch ook hoogte kennen. De een meer, de ander minder. Maar alle kennen ze het. Wat nu over Jozef? Jozef is een van die gevallen die ik niet heb aangestipt, omdat Bunyan nu hier eigenlijk spreekt over duisternis die in het leven komt door schuld. Het is duisternis door nalatigheid, de schuld van nalatigheid, de zonde van nalatigheid. En ik heb dat ook eigenlijk willen benadrukken, dat er heel vaak in het leven van hen die de Heere vrezen duisternis komt door schuld. Maar het is ook mogelijk dat er duisternissen komen waar geen bijzondere zonde achter ligt. Allemaal zijn we schuldig. Jozef was ook een zondig mens. Maar dat er geen bijzondere aanleiding is, zoals de zonde van Christen, van nalatigheid, dat hij die rol in zijn slaap liet vallen. Daar is Jozef een voorbeeld van de onbegrepen wegen Gods. Jozef, hij wordt als slaaf verkocht onder de zware verleiding, want dat is een zeer zware verleiding geweest. Probeer u het zich maar in te denken. Verleid door die vrouw van Potifar, blijft die jonge Hebreër staande en zegt, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En dan zegt het woord, in het onderhouden van die geboden is grote loon. En wat is het loon wat Jozef krijgt? Jozef gaat de gevangenis in. Ja, dat moet voor Jozef iets onbegrijpelijks geweest zijn. En het zal wellicht ook strijd gegeven hebben, vooral omdat dat ongeveer 7 jaar geduurd heeft. Daar zijn wegen die wij niet kunnen begrijpen. Maar waarvan de Heere soms later laat zien wat zijn wijze bedoeling daarmee was. Gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Een ander voorbeeld waar je dus geen bijzondere zonde als aanleiding hebt voor duisternis, voor strijd, ook voor vreselijk diepe wegen, is het boek Job. Job was natuurlijk een zondaar, zoals wij dat allemaal zijn, maar Job had geen bijzondere zonde gedaan waarom hij door de Heere gestraft of bezocht werd. De Satan werd vrije hand gegeven. Dat zijn voor Job, als u het boek Job leest, aangrijpend vind ik altijd, dat hij het soms niet weet en dat hij het niet meer kan zien. En dat hij de weg Gods niet meer kan overzien ook. Wel, dat zijn de onbegrepen wegen des Heeren. Wat betekent dit nu allemaal praktisch? Dit, dat ik denk dat wanneer wij de Heere mogen vrezen, dat wij altijd schriftuurlijk handelen als we onszelf onderzoeken voor Gods aangezicht. Is er een plaats geweest, zo'n prieel, waar wij die rol zijn kwijtgeraakt? Maar dat we vanuit het woord ook rekening mee mogen houden, dat de Heere soms wel eens wegen kan gaan die wij niet kunnen begrijpen. En waar misschien geen bijzondere zonde achter ligt. De dichter vraagt dat ook. Prachtige psalm. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Dan vraagt hij of hij in de kastijding en in de moeite toch de genade hand, de liefde hand Gods mag overhouden. Dus dat, ja, heel kort een aantal dingen op uw vraag. Is dat... Er mag nog een vraag komen. We hebben nog even de tijd. Wie is de volgende? Ja. 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 begrijp het. De vraag is over de schuldbelijdenis van Christen als hij dus op die terugweg gaat zoeken. Dan belijdt hij zijn schuld. Maar nu lezen we in Psalm 32, die ik in iets ander verband, maar toch ook in nauwe betrokkenheid hierbij heb aangehaald. Omringt mij daar, gij mij in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Dat lezen we eigenlijk niet. Daar zeg ik op ja en nee. Ik ben het met u eens dat je dat zo niet leest, zoals het in Psalm 32 staat, in dit deel van de geschiedenis. Daar bedoel ik dit mee, dat je zo niet leest, zoals dat zo bijzonder treffend staat in Psalm 32, dat David daar zegt dat hij nadat hij zijn schuld mocht belijden door God en door de geest ervan overtuigd werd dat zijn zonde vergeven was. En daardoor werd hij in ruimte gesteld, de banden werden geslaakt en hij mocht in de vrijheid wandelen en het blij gezang van de verlossing en van de verlossende daden des Heren, dat mocht hem omringen. Wel, dat is een heel bijzonder gebeuren geweest. Dat David daar ook van de profeet des Heren, van Nathan, mocht vernemen dat God zijn zonde vergeven had. Dat wordt ook duidelijk in opdracht van de Heren door Nathan tegen David gezegd. Zo leest u dat hier bij Christen niet. Ik denk toch dat er wel iets van aangeduid wordt. Het is namelijk zo dat als Christen nadat hij hier zoekend en toch in grote verbrokenheid van het hart zijn zonde beleden heeft, dat hij opnieuw gaat zoeken en dan door de bijzondere leiding van God toch die rol terugvindt. En ik denk dat je dat toch zo mag zien. Bunyan geeft dan ook, ik herinner me dat het er zo staat, dat het de bijzondere leiding van God is dat hij die terugvindt. Dat ziet Christen ook zo, daar geeft hij de Heer ook dank voor, brengt hij de Heer ook dank voor. Maar dat je dan daar mag zien dat de Heer hem toch weer terugbrengt. Dat de Heer hem opnieuw iets van zijn gemeenschap doet ervaren. Dat de Heer hem opnieuw die rol in de hand geeft met het zegel. Dus eigenlijk herstelt in zijn gemeenschap. Waarom dat onderscheid? Daar zou je verschillende verklaringen voor aan kunnen voeren. Ik denk dat we er rekening mee moeten houden. En nu praat ik over het leven van hen die de Heere oprecht vrezen, van een oprecht christen. Dat in het leven van Gods kinderen, wanneer er afdwalingen zijn en de Heere hen weer herstelt, dat het op verschillende manieren kan gebeuren. Dat hangt ook van allereerst van de leiding van God af. Vervolgens ook van de afdwalingen af en allerlei omstandigheden af. Maar vooral toch van de vrijmacht Gods en van de wijsheid Gods. Kijk, het ene maal wordt het allemaal duidelijker en helderder, ook in de schrift soms aan ons voorgehouden, dan de andere keer. Bij Christen is het dit keer zo, we zullen later nog wel een ander moment tegenkomen, maar is het dit keer zo dat hij inderdaad weer hersteld wordt en de gunst van God mag ervaren, maar daar blijft nog het verdriet over wat er gebeurd is hem bij. Dat is trouwens ook een trek waar ik niets meer over kon zeggen, maar een trek die er dikwijls toch ook is in het leven van Gods volk. Er werd vroeger wel eens gezegd, de Heere kan de zonde vergeven, maar Gods volk vergeeft zichzelf de zonde niet. Daar wordt dit mee bedoeld, want dat kun je ook nog verkeerd uitleggen, maar daar wordt dit mee bedoeld. Dat wanneer iemand mag weten dat zijn zonde vergeven is, dat hij toch, ook nadat dat in zijn leven duidelijk geworden is, vaak nog zoveel verdriet heeft over wat er ligt en wat hij de Heer heeft aangedaan, dat hij dat nooit kwijt kan raken. Paulus is dan het bekende voorbeeld. Die zonde van de vervolging van de gemeente was toch aan Paulus vergeven en toch komt hij er altijd nog weer op terug. Daarom ben ik de minste, omdat ik de gemeente van God vervolgd heeft. De pijn daarover blijft. Nou, dat was ook bij Christen daarna. Het blijft misschien iets minder kennelijk en duidelijk als we in Psalm 32 lezen, maar dat is toch wel meer zo in het leven van Gods kinderen. Ieder herstel in de genade is niet met dezelfde duidelijkheid en niet met dezelfde kracht. Daar is onderscheid onder. Ja? Nog één vraag? Wie? Ja? Ja. Vraag is over de bronnen die de Heere kan gebruiken. Ik heb in verband daarmee gezegd dat kan door middel van, en toen heb ik een zomaar kortweg een aantal mogelijkheden genoemd, waarbij ik vooral de bedoeling had om te zeggen, het kan op een heel eenvoudige wijze gebeuren. Een kalenderblaadje, een dagboekje zoals er tegenwoordig meer zijn, die kalenderblaadjes van vroeger. Die zijn er zoveel niet meer. Het kan op zoveel wijze gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de kalender van de Engelse zusterorganisatie van de GBS, de Trinitarian Bible Society. Die hebben zo'n prachtige kalender, die is helaas niet in het Nederlands te verkrijgen. Daar staan geen platen op, dat hoeft van mij ook niet zo nodig. Maar er staan alleen maar teksten op. Bij iedere dag een tekst. En dat is door een hele oude vrouw die kort geleden overleden is, ieder jaar uitgezocht, waarbij bijzonder voor iedere zondag een tekst werd uitgezocht. Iedere tekst, één regel. Nou, dat is een kalender die over de hele wereld verbreid is en waar de Heere nog wel eens zijn zegen aan heeft willen hechten. Maar goed, de vraag was daar niet over. De vraag was eigenlijk, als dat zo is dat de Heere dat op bijzondere wijze door zijn woord of soms door een tekst of heel eenvoudig kan doen, wat is dan het verschil tussen een voorkomende waarheid en een indalende waarheid? Kijk, dat kan hier zeker bij ter sprake gebracht worden. Wanneer wij natuurlijk met het woord van God vertrouwd zijn, dan kunnen wij op alle mogelijke manieren het woord van God horen spreken, als het ware, laat ik het zo zeggen. Veel mensen krijgen wel eens een tekst in hun gedachten. Veel kinderen van God krijgen ook wel eens een tekst in hun gedachten. En vandaar dat met name in de Hollandse oudere schrijvers je een verschil hebt. En dat verschil is inderdaad dit verschil. Wat is voorkomend, wat is indalend. Voorkomend is dan als er een tekst is die zomaar in je gedachten komt, maar die toch eigenlijk alleen maar een tekst is die in je gedachten komt, zoals er zoveel in je gedachten kan komen. Wat niet een bijzondere bemoediging van de Heere is, maar wat alleen maar een tekst is die op dat moment je gedachten bezet. Ik zou allereerst met nadruk willen zeggen, als het gaat over deze bron, als het gaat over persoonlijke bijzondere vertroostingen, dan gaat het niet zomaar over iedere tekst die wij in onze gedachten krijgen. Dat heb ik ook niet bedoeld. Dan gaat het over die, wat men dan met die oude uitdrukking noemt, de indalende waarheid. Die met kracht, persoonlijk, door de geest aan ons hart wordt toegepast. Nou, wat is het verschil? En dan wil ik aan het slot van de vraag, en ik zie dat het de laatste moet zijn, dan wil ik aan het slot van de vraag ook nog iets zeggen wat de betekenis dan is van een voorkomende waarheid. Want dat heeft wel betekenis. Het verschil is dit, dat een voorkomende waarheid is een waarheid die een bepaalde tekst of een bepaald woord wat zomaar voor de aandacht komt. Zoals iemand bezig kan zijn met het lezen van de Bijbel en plotseling komt daar een tekst die iets te maken lijkt te hebben met het Bijbelgedeelte, hem voor de aandacht. Of iemand is bezig met het werk en denkt aan een bepaalde tekst, misschien een tekst die jaren geleden wel eens een keer genoemd is of waarover gepreekt is, en een preek die in zekere zin heeft aangesproken. Dat kunnen allemaal voorkomende waarheden zijn. Als het gaat om een indalende waarheid die de Heere persoonlijk krachtig toepast, dan is daar allereerst, zou ik zeggen, iets van de kracht, het krachtige van de toepassing van de Heilige Geest. Ik weet wel, het woord kracht, dat is natuurlijk op verschillende manieren uit te leggen. Maar ik denk dat we, zonder dat we dat helemaal uit gaan leggen, toch mogen zeggen dat de indalende waarheid is door de krachtige werking van de Heilige Geest. Een woord wordt met kracht aan je toegepast. Het volgende is, het moet een woord zijn ook, het mag een woord zijn ook, wat precies op zijn plaats is. Als de Heere door zijn woord ons onderwijs geeft, dan is dat een woord wat past op wat in ons hart leeft. Het is het antwoord op de nood. Het antwoord op de stille verzuchting. En ik zou ook als derde het dan bij willen noemen, dat daar toch iets van de, ja, ik zou het bijna zo willen noemen, van de verzegelende werking van Gods Geest in meekomt. Dat daar ook geloof bij komt. Dat je dus zegt, dit woord, ja, dat is van de Heere. He, dus met kracht, het past op de nood, het past op het raadsel van het hart, het past op die omstandigheden en het is ook dat het geloof met zich meebrengt. Het gaat bij die vertroostingen en bij die bemoedigingen, waar die bron het teken van is, om deze waarheden. Heeft dan een voorkomende waarheid helemaal geen betekenis? Ik wil daar twee dingen over zeggen. Het eerste is dit, dat het is natuurlijk altijd beter als een tekst in je gedachten komt, dan weet ik wat voor anderen soms zeer dwaze gedachten. En wij weten allemaal wie we ook zijn van dwaze, vreemde gedachten af. Het is altijd beter om aan het woord te denken dan met andere dingen bezig te zijn. En vandaar dat het helemaal niet verkeerd is als wij soms aan het woord van God denken en in onze gedachten daarmee bezig zijn. Luther zegt, vul uw gedachten met het woord van de levende God. Bunyan schrijft, overdenk de aangename woorden des Heren. En dat zijn dingen die wij ter harte mogen nemen. Tweede is over die voorkomende waarheden. En dan denk ik aan het oude woord van een ouderling uit de plaats waar ik geboren ben en opgegroeid ben, die ik nooit ben vergeten. De man had veel van de Heren geleerd, dat zeer zeker. En in antwoord op een vraag van nog een jong iemand, misschien heb ik het wel eens verteld, van ja, soms spreekt het woord me wel eens aan. Wat is dat? Vertel u me dat nou eens. Keek hij een poosje naar het plafond. En toen zei hij, ik zal je eerst vertellen wat je niet moet doen. Als je wel eens door het woord wordt aangesproken, door de prediking of door een tekst in de Bijbel, maak er geen grond van. Daar bedoelde hij dit mee. Ga niet denken, oh, ik word ontroerd door het woord of getroffen door het woord, nou ben ik al bekeerd. Of nu gaat het al goed. Hij zegt, dan bedrieg je jezelf. Maar ook het andere moet je niet doen. En wat is dan het andere? Dat je het meteen maar weggooit en zegt, oh, het is toch niks, voorkomende waarheid. Hij zegt, want daar kun je alles mee weggooien. Hij zegt, en veracht ook niet wat God soms in voorkomende waarheden op onze levensweg plaatst. Hij zegt, dat zijn de twee dingen die je niet moet doen. Geen grond van maken en niet weggooien. Wat dan wel? Als het woord je aanspreekt, zoek de stilte op, buig je knieën en vraag, Heere, wil u dat in mijn leven bevestigen? En ik denk dat dat de weg is die het woord wijst. Dat was het naar aanleiding van die vraag. Ik zou willen gaan besluiten, en dat laten we altijd een van de ambtsbroeders doen. Mag ik broeder Kiefiet vragen om met ons te eindigen?
zullen samen de Heere danken en bidden. Heere, als wij nu aan het einde gekomen zijn van deze avond, waarin wij zoveel hebben gehoord, waarin zoveel uit uw heilig woord en uit een der geschriften van iemand die veel had geleerd van geestelijke zaken tot ons kwam, ach Heere, dan past ons dit gebed. Het gebed waarmee we al zingend besloten. Heere, doorgrond ons en ken ons. Heere, beproef ons hart en zie of er in ons een schadelijke weg is. En leid Gij ons op de eeuwige weg. Heere, als ons bestaan nog een natuurlijk bestaan is. Als wij vreemd zijn aan de dingen die vanavond tot ons komen. Als wij geen kennis hebben aan die wegen waarop Christen in dit boek zich bevond, Heere, dan is onze weg een schadelijke weg. En zulke weg eindigt in de dood. En hoe blind kunnen we zijn, Heere, voor die werkelijkheid. En dan geldt het, Heere, doorgrond ons en ken ons. Doorlicht ons, o Heere, met het werk van uw Heilige Geest. Ontgrond al onze gronden. En maak ons bekend met ons natuurlijk bestaan. En maak ons bekend met die wegen die naar de dood leiden. En leid Gij ons op de eeuwige weg. Heere, deze avond hebben we gehoord dat ook bij degenen die al veel van u hadden geleerd, ook bij hen die mochten vluchten uit de stad des verderfs, die al veel oefeningen mochten ontvangen, van hen die al een reispas hadden ontvangen, van hen, o Heere, van wie het pak al was afgegleden, die al hadden mochten zien op het kruis des behouds. Ja, die al kenden de weg, die moeilijke weg, de heuvel moeilijkheid op. En die mochten rusten van zulke zware oefeningen. Dat ook de zulken een schadelijke weg kunnen begaan. Ach Heere, hoe kan het zijn? Wat kan er een gebrek aan waakzaamheid zijn? Wat kan er een onachtzaamheid zijn? Wat kan er zijn een gestalte om u aan uw plaats te laten? Ach, Heere, doorgrond hen. Doorgrond ze, o Heere, en ken hen. Beproef hun hart en maak hen met die zondige, schuldige omstandigheid bekend. En maak hen onrustig. En wilt ge het zo doen zijn zoals we het ook met deze geschiedenis hebben vernomen, dat gij zonde tot zonde gaat maken en schuld tot schuld. Opdat zulke mensenkind, zulke begenadigd mensenkind, maar toch ook zulke zondig mensenkind, u weer nodig zal krijgen, Heere. En gaat bidden en worstelen, zijn eigen schuld gaat zien. En opdat er plaats mag zijn voor het vernieuwende werk. Het weder terugkomende werk van u, o Heilige Geest. Wij danken uw heilige naam voor deze avond en voor al deze avonden, waarin ons zoveel wordt en werd aangereikt. Het is een wonder, o Heere, dat zulke geschriften ook tot ons mogen komen, want dat is niet vanzelfsprekend. Gij hebt in de afgelopen eeuwen, in de geschiedenis, zoveel oefeningen geschonken en het mocht op schrift gesteld worden en het mocht ook ons bereiken. En u hebt onze dienaar, uw dienaar, bekwaamd om het ook deze avond in ons midden voor te leggen, in een goede orde, maar meer nog dan dat. Met ernst en bewogenheid, opdat we de woorden van deze avond met ons mede zouden nemen, opdat ze ons waarlijk tot schuldenaar voor u zouden maken, opdat we onszelf ook zouden beproeven, en opdat die ernstige les, te waken in de gebeden, het deel van ons allen zou zijn. Schenk het, Heere, geef dat we alles wat we vanavond ontvingen nog mogen overdenken, en dat we met al deze dingen tot u mogen keren en tot onszelf mogen keren. Wilt gij met ons gaan als we hier vandaan gaan? Wees ook met al degenen die via het medium van de kerktelefoon deze avond met ons meemaakten. Geef ons allen een goede nachtrust. En als ook morgen een bijzondere dag zal zijn, een dag van danken, Heere, geef dan een ware dankgestalte. En welke gestalte, Heere, dat is in de diepte. Wanneer wij ledige handen hebben, wanneer we iets kennen dat u dat ware stuk, het grootste stuk van de dankbaarheid is, te zinken in het gebed, in nieuwe worstelingen om u nodig te hebben, zelfs om dankbaar te zijn. En dat we er iets van verstaan, van de belijdenis van uw dienstknecht Paulus. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom al mijn nooddruft, al mijn ledige handen vervullen in heerlijkheid. Door Christus Jezus, alleen in hem en door hem en tot de eer van uw heilige naam. Om Jezus wil. Amen.